Welkom bij de commissievergadering van VVSW. Er is één afmelding, dat is de heer Duintje. Die is niet aanwezig vandaag bij deze commissievergadering. En dan bij deze de opening heet iedereen hartelijk welkom. En ik hoop op een goede vergadering. De eerste vraag is, en dan kijk ik meestal toch even naar het DB-lid. Zijn er nog mededelingen?
Er zijn geen mededelingen, meneer de voorzitter.
Zijn er van de AB-leden nog mededelingen? Amperlijk ook geen mededelingen. Dan gaan we naar punt 3 van de agenda. Het verslag van de commissievergadering van 20 september. Zijn er nog opmerkingen vanuit het ABDB ambtelijk over het opgestelde verslag? Dan wordt hierbij het verslag vastgesteld. De dankzegging voor het uitwerken en het goed opstellen van het verslag. Dan gaan we naar punt 4. Dat is de agenda van de vergadering. Zijn daar nog vragen over? De vergadering van 15 november, de AB-vergadering. En in deze commissie daar geen vragen over, dan kunnen wij gewoon de agenda in ieder geval vaststellen. Dan gaan we vanuit dat de andere commissies daar ook geen roet meer in het eten gaan gooien. En dan gaan we naar de inhoudelijke punten, vanaf punt 5. En het eerste punt wat op de agenda staat is de najaarsrapportage van 2023. Zijn daarover nog vragen? Valentie?
Ja, ik heb één vraag. Het gaat over een bestuursvoorstel op pagina 4 van 10. Daar staat van, dat gaat dan over de voortgang coalitieakkoord. De provincies moeten blijvend gewezen worden op de verantwoordelijkheid ten aanzien van het toekennen van functies. En dan heb ik de vraag van, ja, waar zijn die dan iets gedaan in de afgelopen jaren? Waar zijn de provincies verantwoordelijk voor en wat zouden ze dan niet hebben? Ja, ik kijk naar DB, want het is coalitieakkoord dus.
Ik kan op deze vraag zo geen antwoord geven.
Okay,
maar als u daar graag antwoord op... misschien dat Jan van de Laan kan.
Ja, ik laat altijd eerst even het woord aan de portefeuille. De provincie die is bijvoorbeeld verantwoordelijk bij veenoxidatie. Wat gewoon wel een heel belangrijk punt is, ook in het AB. Zowel nu als in het verleden, maar ook in het coalitieakkoord. Veenoxidatie is gewoon iets, wij willen daar als waterschap wel iets mee doen. Maar dat is altijd afhankelijk van de functies die aangewezen zijn in het gebied. Op het moment dat je voor veenoxidatie maatregelen wilt gaan nemen om de waterpeilen te verhogen, dan lopen wij aan tegen functies die zijn aangewezen. Nou, wij hebben pijl volg functie en dan loop je daar direct tegenaan. Wij hebben met meerdere pijlbesluiten hebben we daarmee te maken. Ook bijvoorbeeld het gebied waar we straks in gaan, naar Polder-Lappenvoort, zijn we bezig met een gebiedsinrichtingsplan. Daar loop je tegenaan dat er landbouw is, maar je hebt landbouw in de zin van gras en je hebt landbouw in de zin van akkerbouw. Nou, ook daarin zit verschil qua waterpeil, wat wij nastreven, grondwaterpeil. En op het moment dat de provincie daarbij niet van de leg komt, dan zitten wij als waterschap in de problemen. Want dan kunnen wij niks mee, dan kunnen wij van alles willen, maar dan lopen we daar tegen. En dat heeft vooral te maken met de aanwijzing van de functies door beide provincies.
De vorige keer hadden we...
Wat was het antwoord?
Ja. Er is ook een relatie met punt 4. Hè, dat gaat over het programma Landelijk Gebied. En wij zijn natuurlijk ook naar die wateropslag in die wijk geweest, vlakbij Groningen. En dat heeft natuurlijk ook met elkaar te maken. En in het coalitieakkoord is gezegd, van als je met elkaar dat risico wil beheersen, zou je misschien ook naar de voorkant toe moeten. Dus niet passief opstellen, maar actief op moeten stellen. En als uiterste middel moet je het bevoegd gezag in dit geval voor dat soort dingen, is de provincie, nadrukkelijker aan de oren trekken. En dat is de idee daarachter, zeg maar.
Ja, je gaat aan de voorkant met elkaar in overleg.
Dit was geen vraag, toch? Maar opmerking.
Nee, dat was een aanvullende.
Een aanvulling. Maar wilt u nog een aanvulling geven?
Nou ja, ik denk dat het een terechte opmerking is. Wij gaan aan de voorkant met elkaar in overleg op projecten om dingen zo integraal mogelijk aan te pakken. En en vervolgens dan kom je er wel aan toe van... En wie heeft hier nu echt het bevoegd gezag en wie is hier aan zet om dingen aan te passen?
En misschien nog een aanvulling daarop.
Meneer Van Mensvoort.
Nog een aanvulling daarop is dat we met een heleboel van die dingen met de provincies, we hebben met twee provincies te maken. En we zijn afhankelijk van de provincie. Heel vaak gaat het dan over de verwerving van gronden, omdat daar dus de andere functie komt. En wij, onze mensen die dat moeten behartigen en daarin staan, ja, die doen hun uiterste best, laat ik het zo zeggen. Maar we lopen toch wel een beetje bij de provincies en we hebben net de verkiezingen gehad natuurlijk. En ik wil niet zeggen dat we tegen de muur aanlopen, maar dat gaat heel moeizaam, dat gaat heel lastig. Om die, nou ja, jij zegt aan de voorkant al dat te doen, wordt heel erg op ingezet, maar het gaat absoluut niet vanzelf. Dat is toch waarom bepaalde dingen een beetje stroperig verlopen.
Dank, en dan kijk ik even naar mevrouw Lenting. En zij heeft de vraag gesteld, is dit een antwoord op de vraag? Zijn er nog andere vragen over de najaarsrapportage? Heer Schaafsma van mevrouw Kuiper.
Dank u wel. Op bladzijde 9 van het bestuursvoorstel, daar staat iets over windketels vervangen. En daar moet extra geld naartoe, daar moest extra geld naartoe. En de belangrijkste oorzaken daarvan zijn dat de windketel en voorzieningen ondergrond zaten. En daarom kon alles vooraf niet in kaart worden gebracht. Er gaan bij mij allerlei alarmbellen af van hoezo is er niet een administratie van wat er allemaal ondergronds bij zo'n installatie allemaal aanwezig is. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
Welke installatie bedoelt u?
De windketels.
De windketel van Borgen gaat hierover. Bladzijde 9.
Ja. Onderaan op bladzijde 9.
Daarvoor geef ik graag het woord aan de desbetreffende...
Windketels Borger, misschien even een klein stukje uitleg. Wij hebben 104 rioolgemalen in ons gebied. Die pompen het water van het gemeentelijke afvalwater naar onze zuiveringen toe. Dat zijn onze eigen gemalen met onze eigen persleidingen. Als gevolg van drugsschommelingen, een pomp aan of uit, dat betekent enorm veel watervolume in beweging. Mm-hmm. En er zit er technisch gezien een perswindketel, ter vergelijking met een expansievat bij een cv-ketel. Die drukstoten op kan vangen. Dat ding is half gevuld met water, half gevuld met lucht. En die lucht kan gecomprimeerd worden, water niet. En daarmee vang je drukschommelingen af in het net. Die dingen liggen er soms al tientallen jaren in. Hun senaat bestaat sinds 2000 uit mijn hoofd. Sommige dingen hebben we overgedragen gekregen van gemeentes, van provincies. Dus dat tekeningen, gegevens niet altijd kloppen. Dat is een gegeven, zeg maar. Daar zullen we soms last van hebben. Er zijn dus ook altijd projectrisico's. Is je basisinformatie op orde? En het antwoord is daar gewoon plat gezegd niet altijd op. Hè? Of nee, hè? Het is niet altijd in orde. En daar heb je soms last van. En zo'n windketel die gaat 40 jaar mee en ineens geeft die problemen. Is die lek? Raakt hij zijn water kwijt? Of er komt water uit de grond? Dan ga je op onderzoek en dan blijkt dat ding verroest is, verrot, een zwerfkei ligt. Verzin het maar. Van binnen geoxideerd is. En dat betekent dat je onderhoud moet doen. Soms kom je asbest tegen, dat was hier het geval. Soms kom je koppelingen tegen die niet goed op papier staan. Materiaalprijzen zijn duur, de coating is kapot. Dus er moest helemaal een nieuwe windketel in. Met allerlei appendages en aanpassingen. En ja, dan giert die uit de bocht. En dat gaat direct met groot geld, zeg maar. Gelukkig zit er op alle 104 gemalen geen perswindketels. Voor mij hebben we enkele tientallen, zeg maar. En we hebben ze op zich in beeld, we doen ook inspecties. Op het moment dat een gemaal drukloos gaat of gerenoveerd wordt, dan gaat er iemand in die perswindketel, dan wordt die drukloos gemaakt en dan inspecteren we hem ook. Dus ja, we hebben het deels in beeld, maar er zal altijd ook een stuk zijn dat je gewoon niet in beeld hebt, of je overkomt. We hopen dat hij 40 jaar meegaat, maar soms meldt hij zich ook na 30 jaar. En we hebben wel met heel veel installaties, zeg maar, dat die gewoon richting technisch einde levensduur gaan. Dat zie je op de RVCD's ook. Waarom gaan we nou, straks gaan we het hebben over de roostergoedverwijdering. Waarom nu ineens? Hè? Voor de mensen die wat langer zitten, ik heb nooit, Heijn zit hier heel wat langer, meteen in het hout, de perswindketel of de roostergoed, ja, nooit iets van gehoord. En ineens hebben we het er over 10 hè, of 13 stuks. Dat heeft te maken met wanneer is iets gebouwd en wanneer is iets technisch afgeschreven. Mm-hmm. En bij sommige installaties merk je dat nu, en windketels hoort daarbij, persleidingen is ook iets, ligt in de ondergrond. Ik hoop dat ze nog 10, 20, 30 jaar meegaan, maar dat is geen zekerheid.
Maar dit zijn de erfenissen van de...
Was dit een antwoord op de vraag, meneer Schaafsma?
Ja, ik heb wel een aanvullende vraag, als het direct mag, maar ik zie dat
ook andere mensen... Ja, hier was nog wat reactie op de eerste heer in het hout.
Nou ja, de opmerking die ik hierbij wil maken, dat ik mij afvraag of je uit een begroting van 120.000, Je komt op 136.000 uit. Dan zit je bijna 60% mis. Of je het überhaupt wel moet begroten. Want ik bedoel, dan noem ik daar iets van, dat is gewoon regulier onderhoud waarbij je als waterschap hebben, waar we tegenaan lopen. En bij regulier onderhoud kan het best zijn dat je een onvoorzien iets hebt. Ik bedoel, hetzelfde als een trekker repareert en er komt ineens iets naar voren waar je niet kon voorzien. Ja, dan loopt de rekening nu de klauwen. En dat is hier ook zo. En dan denk ik van de begroting van 120 en uiteindelijk 136.000 slaat echt ook nog nergens af. Maar ik vraag me dan ook af, moet je dit soort dingen dan van tevoren wel netjes ook gaan rekenen en krediet voor hen gaan vragen? Ik bedoel, wij moeten op een moment, we zitten in een moeilijke technische markt. Mensen zijn niet beschikbaar. En zeker als er asbest komt, dan moet er ineens weer een ander ploegje komen. En nou, er zijn allemaal mannen, zeg maar, in dure paken. Zonder strafdaars.
Maar niet vaak.
Dan denk ik van, dit is niet te begroten. En waarom doe je het?
En dus de vraag is dan, moet je het wel begroten en ten opzichte van laat je het onder regulier onderhoud vallen? Wie kan ik het woord geven?
Want dit was volgens mij een C-investering. Dat zijn investeringen die bij de begroting worden goedgekeurd. Om jullie toch enig inzicht te geven, C-investeringen zijn dan één op één vervangingen. Gewoon instandhouding, iets gaat kapot, je auto gaat kapot, trekker gaat kapot, moet vervangen worden. Geen discussie, zeg maar, geen nieuwe dingen, gewoon één op één vervangen. En dan probeer je wel richting te geven, zeg maar, zo realistisch mogelijk. Alleen, ja, dat heb ik thuis ook wel eens, dan laat ik de schilder komen en dan denk ik voor 3000 euro schildert hij mijn huis. En dat wordt 4, zeg maar, want verf was duur en mensen waren duur en de auto ging stuk. Dus ja, het is onzeker. Wat hier ook mee speelt, gewoon de markt, hè, het verkrijgen van materialen. Want als je dan erachter komt dat het asbest eruit moet en er moet een nieuw stuk leiding in, dan bestel je 30 weken levertijd. Daar zit je gewoon mee. We hebben niet alles op voorraad, we hebben niet alles op de plank. Zo'n perswindketel ligt in de grond, meters diep, dus daar zit bronbemaling op. Eenmaal de boel open, die bronbemaling aan, en met een dieselpomp, tik gewoon door. En dit is één, twee factoren, zeg maar zo hebben we tientallen factoren die daar een rol in spelen. Kan je dat voorspellen? Nee, zeg maar. En dat is de onzekerheid. En dat gevoel heb ik ook een beetje, dat die onzekerheid wel toeneemt in deze markt, zeg maar. Gewoon lange levertijden, materialen niet te verkrijgen, alles is duur.
En dan nog een aanvulling van de heer Van der Laan?
Ja, een kleine toevoeging erop. Ik denk dat we het altijd moeten begroten. Als je geen begroting hebt, dan ben je blind. Dus ik denk dat we het moeten begroten. En bij de ene valt het tegen, maar op het moment dat je 30, 40 of 50 van die windketels hebt, je hebt tegenvallers en je hebt meevallers. En op het moment dat die met elkaar in evenwicht zijn, merken jullie er nooit wat van. En nu merken jullie er wel wat van, omdat we hiervoor extra geld nodig hebben, vragen wij keurig aan en jullie kunnen ja of nee zeggen. En ik denk dat daarvoor ook het AB daarvoor is om goed op de portemonnee te letten. Dat doen wij ook al en jullie zijn uiteindelijk daar verantwoordelijk voor en ik denk dat daarbij de verantwoordelijkheid op de juiste plek ligt.
En dan is dat de antwoord op de vraag en dan is dat de discussie, maar die voeren we niet hier over dit issue, maar dat is wel een antwoord op de vraag die gesteld is. De heer Wolters, vervolg op dit onderwerp. De heer Jans, sorry.
Want eigenlijk zijn deze rioolgemalen zeg maar een erfenis van de rechtsvoorgangers van het waterschap, hè, van het provinciaal zuiveringsbeheer. Je zei al, sommige dingen heb je een bepaalde vermoedelijke afschrijvingstermijn, technische afschrijvingstermijn. Als dit nu vaker voorkomt, hè, want als die C-kredieten verder uit de hand lopen, dan is het misschien verstandig om eens een keer naar die afschrijvingstermijn te kijken of dat allemaal wel met de, want die rioolgemalen worden veel intensiever gebruikt dan waar ze ooit voor bedacht zijn. Dus je mag er ook van uitgaan dat de slijtage anders is en als je die dingen niet weet. Dus eigenlijk meer een vraag in het kader van risicobeheer. Als er meer signalen zijn, trek alsjeblieft aan de bel, want dan weet je, dan kan je er misschien beter op voorbereiden of een grotere veiligheidsmarge inbrengen of zo.
Dat is ook een mooie aanvulling, zeg maar. We begroten, maar natuurlijk leren we de lessen, zeg maar. Ja. Dus deze informatie dat er asbest bij een perswindketel kan zitten, ja, die neem je mee in je volgende. Dus de volgende ramingen zullen misschien wat hoger zijn, want daar bouwen we dan een risicopost in voor asbest. Ja. En zo zijn we continu aan het leren en aan het verbeteren. Ja. En ja, dat doen we eigenlijk gewoon cyclisch.
En als er bijzondere dingen
wat volgens mij bij dit punt nu ook wel. Kijk wel een beetje naar de agenda, want anders blijven we heel lang hetzelfde punt. Dus het is helder dat er een begrotingsvraag zit. Het was gewoon een verkennende vraag van wat is dit precies. En je zou onderliggend nog de keuze kunnen maken om dat in ieder geval een andere afschrijvingstermijn, op een andere manier het risico in te plannen. Maar de heer Schaarsman had nog een vervolgvraag.
Ja. We hebben een erfenis van de voormalige rechtspersoon, zeg maar. Ik ben toch wel benieuwd van, lopen we dan ook risico dat we dergelijke onvoorziene ondergrondse zaken, dat we daar ook een soort van paragraafjes voor zouden moeten maken? Of
nou, ondergrond, er zit qua zuiveringsbeheer zeg maar niet zo heel veel onder de grond. De gemalen hebben we in beeld, die renoveren we ook cyclisch, zeg maar, dus die hebben we goed in beeld. De persleiding hebben we ook goed in beeld. Het ondergrond, zeg maar, die worden elke 10 jaar geïnspecteerd. En op basis van de inspectie wordt ook de levensloop, zeg maar, de restlevensduur aangepast. Dus die technische afschrijvingstermijn die is variabel, afhankelijk van de inspectie, dus dat doen we al. En ja, qua zij onder de grond zit, dat weten we ook redelijk door inspecties aan bassins en beton en dat soort dingen. Dus daar verwacht ik niet heel veel uitzien.
Graag antwoord. Waar de heer Schaaf naar tegen is, dan is mevrouw Kuiper aan de beurt.
Ik kijk ook nog even bij voortgang coalitieakkoord op pagina 4. Ik zou hem ook bij de begroting kunnen stellen waar punten ook nog weer even genoemd worden. Ik werd even getriggerd door het punt over het MPLG, punt 4. Voor het MPLG-opgave moeten we als volwaardig partner meedoen en in de uitwerking, de PPLG, meer signalerend zijn. Mijn gevoel is dat het eigenlijk net andersom zou moeten zijn. Een beetje bijzonder staan.
Hoe bedoelt u net andersom?
Dat je juist ook met die uitwerking van het PPLG een volwaardige partner zou moeten zijn. Wat is precies het verschil in de praktijk?
Precies het verschil in de praktijk kan ik u zo ook niet zeggen, maar nee. Het sluit een beetje aan bij wat ik net al vertelde. Dat we hebben water- en bodemsturend en we zijn met de NPLG, PPLG, al die partijen, gemeentes, allemaal in gesprek. En wij als waterschap zouden daar graag een sturende en wat grotere rol in hebben. Maar net als ik daarnet al zei, dat valt niet mee. Dat die andere partijen zullen ook moeten accepteren dat wij als waterschap, met de kennis die we hebben en met de, alles wat er nog komen gaat, dat ons stukje wel degelijk heel belangrijk is. En dat is waar we, waar we als waterschap heel erg aan werken, om dat bewust zijn bij provincie, gemeente, overheid, het gaat om de dijken, het gaat overal, dat water- en bodemsturend, dat toch heel belangrijk is en dat we daar wat meer invloed krijgen. Mm-hmm. Maar, kanttekening, net als ik in het begin al zei, is het gaat niet vanzelf. Nee. We moeten er ergens best voor doen om daar, dat serieus nemen is niet het goede woord, maar dat we daar wat meer invloed krijgen.
Als volwaardig worden beschouwd eigenlijk. Want zo klinkt het een beetje.
Ja,
maar goed, dat staat daar.
Maar zo staat het. Ja.
Als volwaardig. Ja. Maar eigenlijk,
en ze zullen ons wel degelijk als volwaardig zien, daar is geen twijfel over. Alleen je hebt projectontwikkelaars, gemeentes, die hebben toch wat andere belangen, andere doelen. En die hebben dan toch, en op zich is het ook logisch natuurlijk, de bouwopgave in Nederland is ook gewoon heel groot. En men wil heel graag overal. Alleen eigenlijk zijn er in Nederland en ook in ons waterschap plekken, waar we daar, dat we daar beter over moeten nadenken. Mm-hmm. We hebben onze excursie naar Groningen, kon dat ook zien, van we moeten daar aan het begin bij zijn, zodat we die waterbergen, tuintjes niet vol met stenen leggen, parkeerplaatsen maken waar het water eerst een stukje in de ondergrond. Dat soort dingen moest eigenlijk allemaal nog iets meer gebeuren, maar het kan altijd beter.
Ja. Ja, goed. Ja, ik denk dat we het op zich wel eens zijn. Ik vind het alleen hier een beetje bijzonder staan.
Ja. Dat komt in het verslag.
Ja.
Had u nog een vraag?
Laat die maar even bij. Ja.
Iemand anders? Dan geeft de heer Boten nog even het woord. Ik zat nog naar de tabel op pagina 5 te kijken. De duurzaamheid en innovatie. Maar daar zie je een aardige onderbesteding van de middelen. Daar is vast een reden voor waarom die middelen in ieder geval in januari 2023 beschikbaar zijn gesteld en niet of slechts gedeeltelijk zijn opgebruikt. Wat is daar gewoon technisch gezien de reden voor dat?
Voor technische vragen verwijs ik graag door naar
de heer Van der Laan. Krijgt het woord van de heer Van Mensvoort.
Nou, er zijn een aantal projecten die zijn gewoon gepland. Maar daar moeten we echt nog verder in uitwerken. Bijvoorbeeld een van de projecten die ik zelf onder moeder heb, is Werkplaats Velen. Nou, dat loopt en het loopt, maar we lopen daar gewoon tegen dingen aan dat sommige dingen zijn in de voorbereiding, vallen een beetje tegen en ja, dat heeft impact op de keuzes die je maakt. Dus op het moment dat ik daar zelf nog een onvoldoende goed gevoel heb, dan ga ik dat ook absoluut niet voorleggen aan het bestuur. Dus het zit in de, sommige dingen zitten dus nog in de pijplijn. En andere dingen, zoals duurzaamheidsmaatregelen, wij nemen dat in elk project mee. Wij geven jullie dat ook mee in elk project. Ja, dan kun je ervoor kiezen om het gewoon mee te nemen in het project zelf, of daar apart een greep te doen uit het budget duurzaamheidsmaatregelen. Nou, daarvan, dat is een keuze die we maken. Er is geld beschikbaar gesteld en we willen het geld graag zo goed mogelijk benutten. En op het moment dat we denken van het kan gewoon uit, ja, dan vragen wij daar niet extra geld aan voor duurzaamheid. Want dan kan het gewoon uit en dan vinden wij dat gewoon bij de normale bedrijfsvoering horen. Dus daarom blijft het geld over. Er wordt een voorzet gedaan om dat gewoon mee te kunnen nemen. Dus ik denk dat het altijd mogelijkheden biedt om daar keuzes in te maken.
Maar ik kan er misschien niet zo aanvullen. Want dit is een verleden coalitieakkoord afgesloten waarop gezegd is, we doen een miljoen euro extra voor duurzaamheid, of daar zetten we er apart voor. Daar kwam onvrede over, omdat het AB toen geen grip meer had op die middelen. Dus er werd iets gedaan waarvan een aantal AB-leden in elk geval vonden dat niets volgens hun gedachten was. En je ziet nou ook dat in drie coalitieakkoorden, dat er inmiddels is dit niet meer opgenomen, maar het is gewoon een manier van werken geworden. En daarom is het misschien best wel lastig om dat geld heel makkelijk te labelen voor projecten, maar uiteindelijk maak je geen zorgen, dat komt wel op.
Ik denk niet dat wij hier zitten om potjes op te maken. En ik hoop ook niet dat jullie dat van ons verwachten, want het zit gewoon niet in onze genen. Wij doen functionele dingen mee waarvoor wij denken dat wij waterschap zijn, of waarvoor wij weten dat wij waterschap zijn. En op het moment dat duurzaamheid maatregelen passen bij iets wat wij moeten uitvoeren, maakt het gewoon onderdeel uit van de projecten. En op het moment dat wij denken van ja, hier kunnen wij net wel een beetje meer doen op basis van duurzaamheid, maar ja, het kan eigenlijk financieel niet uit, ja, dan leggen wij het terug bij jullie. En dat is ook de afspraak waar de heer Den Hout ook op doelt. Dan komen we bij jullie terug en dan hebben jullie daar een keuze in te maken. En daarvoor is dit potje.
Ja, de heer Boter is tevreden met dit antwoord. De heer Boter als voorzitter, dan hebben wij alle vragen kunnen stellen. Mevrouw Kuijker, toch nog een vraag.
Ik denk even een aanvullende vraag, want ik had een vraag over velen. Had ik eigenlijk bij de begroting staan, maar je benoemt even. Dus ik denk, ik kan meteen even aanvullende vraag stellen, want ik was inderdaad even benieuwd naar de stand van zaken. Kan je iets meer over vertellen wat de stand van zaken is?
De stand van zaken is,
Meneer Van Mensenhoorn, is het goed antwoord, dat de heer Van der Laan beantwoordt?
Ja, ik ben er wel mee. In het begin hebben wij geld aangevraagd om er zonnepanelen op te leggen. En,
ja.
Nou, maar vervolgens ga je verder kijken, je doet verder onderzoek en voor mij heb ik dat ook de vorige keer gezegd, het energie vervliegt van alle kanten uit de gebouwen.
Ja.
Nou, dat is, als je ook de ladder van Lansing, dat is zo'n duurzaamheidsladder, op het moment dat je die er ook bij pakt, dan ga je eerst kijken van, hoe kan ik nou zorgen dat ik minder energie verbruik? Mm-hmm. Want je moet ook bij je huis, moet je eerst zorgen dat je de boel goed
geïsoleerd hebt.
Ja.
Goed verdicht hebt en dat soort dingen. Dus het zijn gewoon oude gebouwen. Mm-hmm. En dan kun je zeggen van, ja, gaan we daar nou mee verder rommelen of gaan wij toch kijken van, gaan we er iets nieuws zetten en hoe groot? En dus wij zijn op dit moment met een paar, ja, zo wordt het bij mij in de afdeling gezegd, met een paar aardappelloods neerzetters wordt er gepraat om te zorgen dat wij de kosten gewoon zo beperkt houden en het toch iets functioneels krijgen om ons materiaal goed te kunnen onderhouden. Mm-hmm. Dus wij kijken echt naar de kosten om het binnen de perken te houden. En ja, en in die fase zit het nu. Dus wij willen nergens, tenminste ik ben iets van, ik wil functionele zaken hebben en ik wil geen tirantijntjes. Dus wij kijken nou om er geen architectonisch geheel neer te zetten, maar gewoon een loods waar we onder kunnen doen. In die fase zitten we. En op het moment dat we dat doorhebben, weten wij ook weten wij het verschil tussen wat kost het om het oude, om dat op te kalifateren, wat kost iets nieuws. Dat zetten wij bij elkaar en dan komen wij opnieuw bij jullie terug.
Ja, oké. Okay. Want er was toen nog iets met een inwonersinitiatief of zo, een relatie, ja, maar dat is op dit moment ook niet.
Nou, ook daar heb ik zelf ook contact mee. Ja. En, want de inwoners, die is toen gezegd van, als we nog ruimte over hebben op onze gebouwen, dan kunnen jullie daar mogelijk extra zonnepanelen leggen. Dan hoeft niet het hele dorp vol te leggen met zonnepanelen, maar dan kunnen wij die ruimte aanbieden. Nou, ook daar hebben we contact mee met die dorpsvereniging en houden wij contact mee. Ja. Zodra we meer weten, komen we ook bij hen terug.
Op uw afvullende vraag. En dan wegen op de najaarsrapportage 2032. En dan doorgaan naar het volgende agendapunt. En dat is de begroting van 2024. We zijn daar nog vragen over. Wie kan ik dan voor?
Ik heb nog een vraag over de begroting op pagina 37. Staat iets over elektriciteit. En daar staat in de tweede alinea. Voor 2024 moet de elektriciteit nog volledig ingekocht worden. Nu zijn we natuurlijk op excursie geweest bij de RWZI Gieten. Ik weet dat daar zonnepanelen liggen en dergelijke. Dus ik werd een beetje getriggerd door de opmerking dat er volledig ingekocht moet worden. Volgens mij wekken we een deel van onze energie zelf op. En hoe zitten we dan in dat traject? Hè? Want ik begrijp, hè, nieuw contract, nieuwe aanbesteding, nou, hogere prijzen. Maar volgens mij zijn we ook op weg om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden qua elektriciteit. Kan de DB-lid, meneer Van Mensvoort, hier nog iets over zeggen? Hoe staan we dan in dat traject? Gaan we extra dingen doen om meer zelfvoorzienend te worden?
Ik kan er iets over zeggen, maar ik denk dat u het volledigste antwoord krijgt van onze energieman binnen het waterschap. Dat is Timmer.
Ja, energie, een beladen onderwerp. Hè. Met name ook door prijzen ingegeven. De prijzen zijn enorm, zowel voor gas als voor elektriciteit. Hè. Want de energie is ook gasinkoop. Hè. Onze grootste gemaal, Rozema, die draait volledig op gas. Dus ja, een bijzondere markt. Wij kopen 17 miljoen kilowattuur per jaar aan energie. Enorme hoeveelheden. En al die assets, al die machines, al die pompen die moeten draaien, dus er is ook geen discussie over. In het verleden hebben we gekeken van, we hebben altijd doelstellingen gehad vanuit de MEA3. Ik weet niet of ik dat wat zeg, maar nee, dat was van alle overheidsinstellingen moesten energiemaatregelen nemen. Dus energie besparen aan de voorkant, elk jaar 2% reductie. Dat hebben we met glans gehaald, zeg maar. Dus in 15 jaar 30% energie bespaard, dus gewoon minder inkopen. En de eigen opwek was ook een ding. Dus we hebben een WKK staan op 3 zuiveringen. Hè, vanuit onze vergisters maken we biogas en kunnen we een heleboel stroom zelf opwekken. Dat blijft nu zeg maar steken rond de 33% uit mijn hoofd, hè, dat we het zelf kunnen opwekken. Dus dat betekent dat je de restant van je benodigde energie moet inkopen op de markt. Dus dat was het gegeven zeg maar tot voor kort. Op dit moment is er een Europese richtlijn stedelijk afvalwater in de maak. Die ligt bij alle lidstaten, die kunnen een feedback geven. En dan besluit Europa zeg maar, wat we moeten. Daar staat iets in over stikstof- en fosfaatverwijdering. Vergaand, hè, dus we moeten van 10 milligram stikstof naar 6 milligram stikstof straks op die zuiveringen. Dat betekent meer energie, meer chemicaliën, meer CO2-footprint. Dus daar komt een hele slag nog aan, zeg maar. Dus we gaan straks ook meer energie verbruiken. Hè. We moeten medicijnresten gaan verwijderen op termijn. Meer energie, meer installaties. Dus er komt nog een plus op van wat we nu al inkopen. En in diezelfde stedelijke richtlijn staat ook dat wij energie-neutraal moeten worden binnen de hekken van een zuivering. Dus alles wat ik op een zuivering verbruik, moet ik daar ook opwekken. Ja. Dat klinkt mooi, zeg maar. Zet de zonnepanelen neer, zet er maar een windmolen neer. Gaan we iets met riothermie en aquathermie doen. De technieken zijn er. Hè? Ga er maar aan staan. Ik wil best wel een windmolen op ergens die assen, maar die gaat er nooit komen. Nee. Stedelijk gebied, discussie, de provincie Groningen heeft gezegd, er komt geen windmolen meer bij. Dus windmolens afgeschreven. We hebben 10 of 9 zonnevelden binnen Huns en Haas. Deze carport die hier op de parkeerplaats moet komen, niet meegerekend. Maar op deze RVC's, daar zijn dan zonneparken neergelegd. Die hebben we zo groot gemaakt, dat we de energie zelf kunnen gebruiken. Want onze contracten zijn ook zo, dat je voor inkoop een heleboel betaalt en voor terugleveren... Eerst nog een kleine vergoeding kreeg, zeg maar straks boete moet betalen. Dus die hebben we klein gehouden. Dus Gieten, daar ligt inderdaad een beperkt zonneveldje. Er is veel meer ruimte. Maar gaan we niet volleggen met zonnepanelen, want je snijdt jezelf in de vingers. Want Er wordt straks gewoon afgeschakeld. Om 12 uur 's middags, als de zon aan de hemel staat, dan zeggen ze zonneparken uit. Dus dat is niet de oplossing. Windmolen is dus niet de oplossing. Zon is niet de oplossing. Dus hoe word ik energie neutraal op een zuivering?
Ja.
Ik zie het niet zitten, zeg maar. Nog niet. Maar daarvoor moeten we misschien ook innoveren. Moeten we misschien slimme dingen gaan doen. Kijken naar anderen. En daarvoor was ook zo'n duurzaamheids- en innovatiepot van ja, verzin en list. Riothermie is misschien wel een oplossing. En dan komen zulke buizen binnen met warm rioolwater. Kan je daar iets mee?
Ja.
Maar zover zijn we nog niet. Gelukkig ligt die stip ver op de horizon. Het energie-neutraliteit 2040 of zo.
Gelukkig.
Ga nog even doen. Maar je moet wel ernaartoe, zeg maar. En die initiatieven die moeten we gaan ontwikkelen in de komende tijd.
Ja, de
heer Timmer geeft heel goed alle dilemma's bij de opgave die we hebben weer. Ja, en ja, wij als water natuurlijk zullen uit ons dat goed proberen te stimuleren. Maar ja, het gaat niet. We zien het overal, bij het waterschap en ook in de rest van de samenleving.
Ja. En een kleine uitstap nog. We hebben natuurlijk vanuit het vorige coalitieakkoord ook het initiatief genomen om onze assets, alle assets, zuiveringen, maar ook dijken, schouwpaden, beschikbaar te stellen voor initiatieven van derden. Ja. En met de bedoeling om dat mee te rekenen als eigen opwek. Dus als wij op onze zeedijk 4 windmolens hebben staan, waar RWE mee aan de slag is, ja, dan zouden we daarmee energie neutraal kunnen worden. Maar dat is niet binnen de hekken van de zuivering. Dus dan moeten we in Europa nog iets lobbyen, zeg maar, om die hekken van die zuivering, dat begrip wat ruimer te krijgen. En dan zou je energie neutraal kunnen worden. Maar ook daar, ja, dat is provincie Groningen, daar komen geen windmolens bij. Ja. Nu niet, zeg maar. Dus voor de komende termijn is dat geen oplossing.
Dank voor de context.
Ja, bedankt. Ik wil er toch nog bij opmerken. Nee, ik wil een opmerking bij maken. Maar het heeft mij altijd bevreemd dat een groot windmolenproject langs de N33 komt. Dat alle grondeigenaren langs de N33 uiteindelijk meegedaan hebben, behalve het waterschap. Mm-hmm. Dus door wordt een gigastuk energie opgewekt. En daar had je met GVO's heel veel kunnen doen. Maar dan was je deelnemer geweest. Dat je financieel ook een voordeel gebracht. Maar ik bedoel, daar hebben ze gewoon laten liggen. Dat moet je ook constateren.
Constatering van de heer Het Hals. Als aanvulling op de vraag van de heer Bosch. En ook terugkomend in de discussie in de AB-vergadering. In een vorm. Als vraag of opmerking. Dan kijk nog even
en als aanvulling daarop denk ik ook dat we met elkaar moeten concluderen dat ook naar. We hebben laatst weer een gesprek gehad met. Provincie Groningen, dat, en de heer Timmer zegt het al, zonnepanelen wordt lastig, die windmolens ook lastig, laten we het zo noemen. Dus, en dan wel de opgave die we hebben, ja, ik denk dat we er met z'n allen nog eens heel goed over moeten, hoe we dat gaan redden. Want dat die opgave er ligt, dat is duidelijk, maar hoe daar te komen, de heer Timmer geeft het ook heel duidelijk aan, we worden ook van buiten ons om, dus een aantal dingen, ja, zeg maar, afgesneden. Dus dat gaat heel lastig worden.
En we willen natuurlijk ook wel gewoon schoon water hebben. Dus niet dat we maar uit kunnen schakelen en zeggen succes.
Het is gewoon, het bijt elkaar allemaal een beetje. Kun je het wel zeggen.
Dank voor deze aanvulling van de heer Mensvoort. Is er nog een andere vraag van een van de leden over de begroting? De heer Trout.
Ja, ik heb mij een beetje verbaasd over de tabel.
Pagina.
Op bladzijde 7.
Van de bestuursvoorstellen.
Tariefeffecten op voorbeeld belastingbetalers.
Van de bestuursvoorstellen?
Ja, bestuursvoorstellen is dit. Okay. Helemaal boven van de
pagina 7. Ik was altijd in de veronderstelling dat er een correlatie was tussen hectares natuur en hectares landbouwgrond. En ik zie nu, tot mijn niet geringe verbazing, dat de landbouwgrond naar 4,2% stijging gaat en dat natuur op met 3,2% gaat. En daar staat een uitleg over dat natuur zou meer hectares hebben. Dan word je natuurlijk wel een beetje, want wij hebben een afgesloten gebied met een vast aantal hectares. En als er dus meer hectares natuur komen, betekent dat automatisch dat er minder hectares landbouwgrond gaan komen. Die moeten dan meer gaan betalen en natuur zou minder gaan betalen. En daar denk ik, nou snap ik het even niet.
De heer Van Mitteleen, een vraag over de verschillen tussen de tarieven agraris en natuur.
We hebben het hier gisteren natuurlijk ook al even over gehad. Ik kan de heer Van Hout daar niet het specifieke antwoord op geven. Misschien dat een van de beide heren dat wel kan. Anders stel ik voor dat we dit stukje een kader.
Een kader in het vlagdoen. Ik zie er
even, even uitgebreid. Doet, want blijkbaar is deze, antwoord komt op deze de uitleg is blijkbaar niet voldoende.
En de juiste vraag is, als ik hem heb, is dat er een correlatie is tussen de stijging van tarieven bij een agrarisch bedrijf Natuur. Daar zit een verband in. En in dit tabelletje op pagina 7 zie je dat de stijging voor een gezin met een agrarisch bedrijf 4,2 is en Natuur 3,2. Dus dat stijgt dat niet hetzelfde. En de uitleg die gegeven wordt, zoals de heer Het Hout het noemt, is dat er meer hectares natuur zijn. Maar ja, dat kan alleen maar als er minder agrarische hectares zijn. En is dat dan ook de echte verklaring voor een verschil in die tarieven? Opdat het gelijkblijvend is conform de afspraak. Dat is volgens mij herhaling van de vraag zoals u gesteld hebt. Even op het secretariaat.
Ik luister nog wel.
Hij wordt teruggeluisterd. En anders dan kan het zijn dat hij nog even een telefoontje krijgt om de vraag nog te verhelderen. Volgens mij kan dat ook prima nog. Buiten de vergadering om, dan kijk ik nog even rond. Heeft u nog een vraag?
Ja, ik heb ook over even bladzijde 61, de 31, dat staat Barsloot, 3 miljoen. En volgens mij hebben wij vastgesteld dat het 3,7 miljoen was. Maar ik neem aan dat er een kwestie is van tekeningen nog niet vastgesteld.
81 en dat gaat over Borgsloot. Ik zie dat de heer Van der Laan die zoekt naar de bladzijde over Borgsloot 3 miljoen, 3,6 miljoen.
Bijlage 1 bedoel je, investeerderschema. Heb jij versterking Borgsloot 3 miljoen?
Nou, ik weet niet.
Project nummer 917, versterking Borsloot, 3 miljoen. En wat was de concrete vraag?
Er staat een bedrag van 3 miljoen. Ja. En volgens mij hebben wij besloten in de vorige bestuursvergadering dat 3,6 miljoen was.
Ja, klopt. Klopt.
Maar ik neem aan dat het een kwestie van tijd is dat er niet in kan. Nou, dat scheelt wel 6 ton.
Ja, dat klopt. Maar we hebben de aanbesteding. En dit is een kwestie van tijd. In de vorige bestuursvergadering. Toen hadden wij al deze stukken hadden wij al klaar. Mm-hmm. En hadden we nog gepland van 3 miljoen. En het is inmiddels 3,6 miljoen. 6 miljoen, die komt er. Daarvoor denken wij het werk te kunnen doen. Ja. Het is niet zomaar dat wij 3 of dat wij 6 ton, dat we dat in één keer niet meer nodig hebben. Dus dat faseverschil tussen dat wij al bezig zijn met projecten voorbereiden of met de begroting voor te bereiden. Terwijl er nog een nieuwe bestuursvergadering overheen gaat.
Ja, dus ik heb een technisch antwoord op deze begrotingsvraag, heer Het Hout.
Ja, ik heb nog.
Ik zie nog wat op het lijstje staan.
Ik heb nog over hekwerk vervangen op de Zeedijk. Ja. Stond vroeger altijd 50, dat staat tegenwoordig 65.000. En dan staat dat, daar wordt bij welke dag in eigen beheer gedaan. Maar ik fiets veel en ik zie veel bordjes. Van mensen die dat geïnstalleerd hebben. Wie ligt er nou?
De heer Van Menswoord, de heer Van der Laan.
Wij liggen niet. ik weet 100% zeker, omdat ik ook in de winterdagen rij ik er ook wel eens langs bij de jongens. Ik wil natuurlijk ook mijn jongens aan het werk zien. En wij doen het zelf, maar wij hebben soms wel daar materiaal voor nodig. En wij hebben ook het materiaal ervoor nodig. In het verleden werd altijd hout voor hout vervangen. Wij doen ook tegenwoordig hout voor kunststof. Voor die 65.000 gebeurt alleen maar, we kopen materialen in en wij huren daarvoor specialistisch materiaal om die gaten te graven, om die gaten te boren. En voor de rest, wij doen het met eigen mensen. Dat bedoel ik puur en alleen het vervangen van het hekwerk. Hè?
Nou ja, maar dat hangt er, als je over de Zeedijk fietst, zeg maar, dan zie je dus hier en daar een bordje en daar staat een naam op.
Nou, maar in de tijd...
En dan denk ik van, een project uitgevoerd door die en die, en vervolgens lees ik, daar ben ik in eigen beheer doen. En denk ik van, nou, wie heeft dat
al ingewerkt? Meneer Het Hout, om even formeel te zijn, wij doen het in eigen beheer. Okay. Het vervangen van hekwerk, dat is geen enkele discussie, doen we in eigen beheer.
Prima. Kort en krachtig antwoord. Vraag op de lijstje.
Ja, over de 915, graverendheid van bevers.
915,
welke vraag? Dat is het laatste besluit, hè? Dat hangt erbij.
Ja, en er staat ook onder categorie C op pagina 82.
Ja, juist.
Onder de C-investeringen, project 915.
Ja, over de bevers.
Klopt.
En daar staat bij dat wij in een aantal trajecten door middel van gaas zorgen dat ze niet meer, dat ze graverend worden. Dan was mijn vraag, hebben wij dan die machine inmiddels aangeschaft of laten wij dat nog doen? Want de bedragen die hier staan, die passen niet bij die machine volgens mij. Dus ik denk, hoe zit het nou? Wat gaan we doen?
De heer Van der Laan?
Wij laten dit doen door een aannemer. Wij hebben daarvoor niet zelf de machine. Daarvoor heb je een specialistische kraan nodig en je hebt specialistische spullen nodig. En dus wij huren daarvoor die kraan in. En vervolgens, wij zetten er ook eigen mensen bij, omdat wij ook willen dat het op een goede gebeurt. Dus die graafwerende maatregel te nemen, huren wij in.
Dat doen wij anders als we dat toen in die demo gezien hebben met die machine?
Ook met die demo met die machine. Huurden wij destijds, dat was een paar jaar geleden, hebben wij een Duitser ingehuurd. Inmiddels is er een Nederlandse aannemer, laat het ook toevallig een ex-werknemer van ons waterschap zijn, die binnen heel Nederland dit soort graafwerende maatregelen aanbrengt.
Ik zie dat al een antwoord is op de vraag. Heeft u nog een vraag? Dit waren de vragen. Is er nog iemand anders met een vraag over de begroting? De heer Boten, nog één vraag, maar op het gevaar of dat gisteren aan de orde is geweest, maar dat ik daar niet bij kon zijn. Ik lees in onder punt 4 op bladzijde 7, staat ook een tweede tabel. En dat is de tabel waarbij de minimumomvang van het eigen vermogen staat, de stand van zaken van 24. En eigenlijk wordt een keuze gemaakt, lees ik in de begroting, om ook in dit kader het weerstandsvermogen wat af te romen en daarmee ook de kosten te dekken. Maar, en daar staat dan bij, ja, dat lijkt een beetje te lezen, dat gaan we de komende jaren ook doen. Is dan het doel om gewoon naar het minimumomvang te gaan, of is het doel wat erachter ligt meer van, nou ja, we zitten nu in financieel zware jaren, daar hebben we dat weerstandsvermogen voor, daar gebruiken we het alleen voor en daarna gaan we gewoon weer verder op de weg zoals we het altijd deden.
Financiële vraag, voor het volledige antwoord. Voor mij in het kader en misschien dat de heer Van der Laan daar...
Ja, ik kan een klein toevoegen. Gisteravond is hier ook is er een uitleg over gegeven door teamhoofd Henneman. Ja. En ook toen heeft hij bewust uitgelegd hoe wij hier omgaan met risicovermogen. Wij hebben een risicodossier. Ja. Op basis van een risicodossier zeggen wij van als dat gebeurt dan hebben wij zoveel geld nodig. Op basis daarvan is die minimumomvang is bepaald. Je wilt niet op de pof leven van de toekomst, maar je wilt ook niet nu meer geld willen gaan ophalen bij de burger dan wat je eigenlijk nodig hebt. Dus het is altijd kiezen. Het is altijd kiezen tussen die balans. En dat blijven we doen. Wat we in ieder geval moeten doen, is die minimumomvang moeten we altijd behouden. Op basis van ons risicodossier. Dus dan is het aan jullie om voor de rest te zeggen van, zijn wij goed bezig, of is het dagelijks bestuur goed bezig om het geld te benutten? En dat is altijd aan jullie. Ja. En het is een politieke vraag. Ja.
Nee, dank. Dan kan ik me daar politiek misschien op uitleven als lid.
Ik denk dat we daarvan, dus zeggen dat wij geen kader toevoegen, maar dat die vraag gesteld wordt in de AB. Ja.
Hartelijk dank. Dan zijn volgens mij alle vragen gesteld over de begroting. Dat was punt 6 van de agenda. Dan kan die naar het AB en dan kunnen we daar nog de opmerkingen plaatsen die nu gemaakt zijn, politiek. Dan hebben we op punt 7 de aanvraag voorbereidingskrediet vervangen vuilroosters op de diverse RWZI's. Daar is bij een van de eerdere punten bij de najaarsrapportage al het een en ander over gezegd door de heer Timmer. Zijn er nog aanvullende vragen op dit onderwerp ten aanzien van vuilroosters?
Wij hebben in de vorige vergadering en een flitsdiscussie en gesproken over Veendam. Dat is feitelijk eenzelfde soort gebeuren. En eigenlijk was mijn opmerking meer een koppelkans. We hadden over lerende organisatie. Dus misschien kan je, er zullen niet honderden leveranciers van dit spul zijn, kijken dat je daar gebruik van maakt wat er in de markt beschikbaar is. En dat je niet zometeen 10 RWZ-teams met 10 verschillende leveranciers hebt, maar dat je dat probeert te koppelen. En misschien zit er ook een mogelijkheid in daar iets in de aanbesteding van te zeggen. Dat iemand daar misschien door getriggerd wordt en dat wij er met elkaar een technisch en financieel voordeel uit verkrijgen.
Ja. Dat is een goede tip. En volgens mij de techniek, trommelzeef is genoemd. Hè. Nu staan er harkroosters, fijnroosters. Dat wordt een trommelzeven. Merk zeg maar even buiten beschouwing gelaten. Maar in ons algemene programma van eisen, die hebben wij gewoon opgesteld. We hebben gewoon een lijst met standaarden. Als we iets nieuws kopen of willen hebben, dan is dat een apparaat die voldoet aan dat en dat en dat. Hè. Dus dat hebben we gewoon keurig opgeschreven. En daar schrijven we eigenlijk de trommelzeef voor. Dus de gekozen techniek is niet zozeer een discussiepunt meer. Ik denk dat we meer de juiste aannemer moeten zoeken, zeg maar, die installatie, zeg maar, die kan je overal kopen. Maar om te implementeren in onze bestaande installaties, voor mij is dat de grootste uitdaging. Ja. Dus zoek een goede aannemer die, nou ja, dat apparaat, want dat is gewoon eigenlijk plug and play, dat klinkt wat simpel, zeg maar, het is niet plug and play, maar het apparaat heeft gewoon een in- en een uitgang en een stroomtouwtje die aangesloten moet worden. Ja. Dus, maar hij moet geïmplementeerd worden in een bestaande installatie, daar zit de grootste zorg en dat moet... Nou ja, de juiste aannemer maar doen. Okay. En Veendam is apart. Veendam was in combinatie met een zandcycloon. En het aanpassen van elektriciteitsruimte. Ja. En dat maakt het ook nog weer een ander project, zeg maar, en complex. Dus ja, je had alles in één kunnen doen, maar dan had je alleen de trommels even gehad, zeg maar. Veendam is een uitzondering, omdat er wat meer moest gebeuren. En Bellingwolde, volgens mij hebben we hoofd, die krijgt straks de installatie van Scheve Klap. Scheve Klap is ooit aangewezen als proeftuin. Daar hebben we die rooster of die trommels even getest. Daarmee hebben we ons programma van eisen aangepast. Op basis van die kennis. En als Scheve Klap op termijn wordt geamoveerd en die zuivering gaat ooit verdwijnen, dan kunnen we die trommels even naar Bellingwolde brengen. Dus daarom is die ook buiten beschouwing gelaten.
Hergebruik?
Ja, dus dat is puur circulair.
En die Scheve Klap, dat heeft met gewoon met alle debieten doorgerekend straks geen functie meer.
Nee, Scheve Klap is een zuivering net onder Delfzijl. In Delfzijl ligt een hele goede zuivering, maar die is van onze buren, Noorderzijlvest. Dat is 6 kilometer afstand, dus door een persleiding te leggen van 6 kilometer kunnen wij relatief goedkoop ons afvalwater kwijt bij de buren. Ja. Hoeven wij niet te investeren in een nieuwe zuivering. En het is een hele kleine zuivering, zeg maar, in verhouding echt een kleintje.
Dat waren mijn technische vragen.
Dank. Zijn er nog andere vragen op dit onderwerp? Er zijn de vragen gesteld over punt 7, de vuilroosters van de RWZI's. Dan hebben we punt 8, de aanvraag voorbereidingskrediet kaderversterking Onder- en Oostpolder. Waar we allemaal nog heel snel doorheen kunnen rennen, zoals de heer Van der Laan net al opmerkte. Eerder op de vergadering. Maar er zijn er nog vragen over. Oké.
Ja, op pagina 7. Het viel mij gewoon even op. Ik ga niet zozeer misschien verder over het voorstel, maar dat hier gewoon expliciet benoemd wordt, in tegenstelling tot voorgaande projecten is er voor dit project de ruimte en ambitie om een aantal rollen intern in te vullen. En daarop mee een kostenreductie te besparen in de voorbereidingsfase. Nou, het klinkt heel mooi, lovenswaardig, maar vroeg me even af, is dit iets wat we dus vaker tegen gaan komen, dat we proberen dit intern te gaan zetten? Speciale aanleiding voor, is er misschien op dit moment meer kennis en kunde in huis? Probeert men om wat meer kennis en kunde in huis te halen om dit soort dingen zelf te kunnen gaan doen?
Misschien het beste direct naar het woord aan de heer Van Laan, ik kan het hele verhaal vertellen, maar...
De heer Van
Laan?
We maken bij projecten altijd keuzes. Wij hebben bijvoorbeeld onder Oostpolder hebben wij heel veel met een ingenieursbureau gedaan waar wij een raamcontract mee hadden. Nou, de raamcontract liep af. De raamcontract, wij konden voor een bepaald budget konden wij daar gebruik van maken en vervolgens we liepen daaruit. Dus dan heb je een keuze, ga je nou weer met een ingenieursbureau of ga je het zelf doen? Nou, wij hebben voor dit project hebben wij gekozen en dat is heel erg bewust. Omdat wij met dit project wij zien dat het niet overal naar dezelfde oplossing toe gaat. Dus bij de een is kleinschalig een beetje opogen en bij de ander is kleinschalig een beetje dit. Je moet met het waterleidingbedrijf moet je in overleg. Er staan zelfs van die masten voor Eelde staan er. Dus ook daar moeten we wat mee. Wij moeten iets met Groningen landschap, wij moeten iets met provincie. Daar is heel veel overleg. Dat kunnen wij overlaten aan een ingenieursbureau. Maar we hebben zelf ook heel veel contact met die organisaties. Dus waarom gaan we daar dan niet zelf gebruik van maken voor dit project? Om dat zelf op te lossen. En dan heb ik met de projectleider heb ik afspraak. Oké, Wij hebben er een bepaald aantal jaren voor om dat om het werk af te ronden. Maar op het moment dat je zelf ermee in overleg zit, heb je zelf ook veel meer stuur over. Dus daarom is bewust bij dit project gekozen. Wij doen het met eigen mensen. En we maken gebruik dus van eigen kennis die bij de mensen tussendoor zit. Wij hebben weer contact met die organisaties. Dus allemaal dingen waarom wij hebben gekozen bij dit project. Wij doen het zelf zoveel mogelijk met eigen mensen.
Ja, ik vind het een uitstekende afweging inderdaad. Want ik ben nog niet eerder tegengekomen dat het zo expliciet benoemd wordt. Dus het viel mij op. En ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook een stukje bewustwording is van in dit soort processen naar projecten. Dat je denkt van welke rol kunnen we zelf pakken in plaats van het automatisch uit te besteden.
Maar het is wel afhankelijk dus van of wij de capaciteit van onze mensen beschikbaar hebben.
Uiteraard.
En dat is altijd de afweging van past het of past het niet.
Ja.
Ja, dank u wel. Op pagina 5 en 6 staat welke documenten, tenminste welke onderzoeken er misschien allemaal aan de orde moeten komen. Ik vroeg me af wat de doorlooptijd van deze voorbereidingsfase is. En in het kader van de discussie die wij voorafgaand hadden, is er misschien een idee dat als de eerste inventarisatie is geweest, dat we een keer vinger aan de pols krijgen om te weten hoe dat nou zit, gegeven de discussie aan de voorkant van is dat nou allemaal nodig, wat komt er dan uit en hoe werkt dat nou een beetje, zodat we daar meer gevoel bij krijgen.
Dat is misschien heel goed om...
Voor dat antwoord, zou dit dan wat u betreft, omdat u vraagt het nu hier specifiek, maar dit komt vaak voor als een soort proef om wat vinger aan de pols te krijgen bij de vragen die in de voordiscussie kregen van hey, hoe zit dat nou, welke onderzoeken moet je waarom doen?
Ja, dan hebben we een beter begrip erbij, dan kunnen we met elkaar ook voelen waar de worsteling zit van de organisatie. En dan kan je dan eens een keer zeg maar, de vraag van meneer Van Minsvoort proberen ook te helpen beantwoorden.
Ik wil het mee eens.
Oh. wat uitgebreider.
Ik probeer het kort te houden. Maar het is misschien goed om daar in een informele sessie met het algemeen bestuur om daar eens wat aandacht aan te besteden.
En mijn vraag was ook wel even de doorlooptijd van wat voor termijn heb je hiervoor staan, grofweg?
Wij voor de onderzoeken, omdat het heel divers is wat wij daar mogelijk gaan doen. Ik denk zelf met die vooronderzoeken altijd van. Laten we dat nou alsjeblieft goed doen, en zodat je in de uitvoeringsfase er niet tegenaan loopt dat je allemaal inhaalacties nou moet gaan doen. Ik ga bij de voorfase ga ik altijd van een jaar uit.
Ja, dus dan zou je over een paar maanden misschien
Een eerste inkijk
en dan zouden we onze eigen lering daaruit kunnen trekken, zeg maar, voor van ja, hoe complex is het nou, wat komt er allemaal bij kijken.
Klopt. Maar misschien kunnen wij er ook wel al, want binnenkort is ook Paul Lab voor dat we met elkaar het veld in gaan. Misschien is dat ook wel als een mogelijkheid om daar een eerste inkijk in te geven. Welke onderzoeken zijn er nou gebeurd? Zoals bijvoorbeeld met een cultuurhistorisch erfgoed, waarvan ik net zei dat er een knuppelpad alsnog is gevonden. Ja, hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Dat we daar een klein beetje inkijk in kunnen geven. Prima.
Ja, ik heb mij verbaasd over dit voorstel. Verbaasd me wel wat vaker. Volgens mij hadden wij, want dit gaat over een bergingspolder. En volgens mij hebben we bij het vorige bergingspolder, toen hebben wij met elkaar geconstateerd dat daar wat fout gegaan was. En daarbij, omdat er was een hele snelle voorbereidingstijd, moest heel snel uitgevoerd worden. En daar praat ik over Lappenvoort, waar we binnenkort gaan kijken. En dat was fout gegaan en dat moest hersteld worden, de dijk moest verhoogd worden, het was verzakt. Maar toen werd er gezegd, ja, dit is het enige. En nu zie ik de volgende. En dan denk ik van, wat gaan we nou doen? Gaan we al die waterbergingen straks, die we in de meeste gevallen nog nooit gebruikt hebben, gaan we die straks allemaal opnieuw van nog hogere en betere en grotere dijken voorzien? Hoe zit dit nou dan? Want ik bedoel, ik kwam hier een beetje met een spagaat in. Wat kan ik nou?
Dingen uit het verleden hebben wij nog niet meegemaakt, dus daar kunnen wij in deze nieuwe samenstelling niet over oordelen. Maar de heer Van der Laan heeft
wel over
deze vraag een eensluidend antwoord.
Maar uiteindelijk gaan we er wel over, want wij zijn gewoon een AB. Alleen we zijn een andere persoon, maar we zijn nog steeds dezelfde entiteit. Ja. Dus wij gaan wel over dat verleden.
Alleen
het vervolg. Ik ken het desbetreffende verhaal niet.
De heer Van der Laan zit al open, zag ik.
Ja hoor, Paul de Lappenvoort, zijn we nu meer in de slag? Polder Lappenvoort was ook een gebied waar ontzettend veel ontwikkelingen zijn, maar waar ook gewoon in het verleden met ja, voor mij heb ik die term toen gebruikt. Met waaibomenhout is toen sommige dingen aangelegd. Met goedkope middelen. Dat is in dit geval is dat denk ik niet gebeurd. Maar wij moeten wel gewoon elke waterkering, of dat nou langs een kanaal is of rondom een bergingsgebied, die moeten gewoon voldoen aan normen. En dat betekent ook bij deze. En dat betekent gewoon bij deze dat wij ook daar herstelmaatregelen moeten gaan doen. En de normen zoals die destijds zijn aangelegd, ja, dat is komen koper water destijds na de wateroverlast van 1998 moest het allemaal aangelegd worden. En ja, dus dat is toen met een hele snelle slag gebeurd. Ja, en daar moeten wij niet naar kijken. Dus de verbazing, daar kan ik niks van zeggen, dat is een gevoel denk ik. Maar wij moeten het werk wel, dat moeten wij gewoon doen. Ook onze bergingsgebieden, ook al worden ze maar één keer in de 30 jaar, of één keer in de 40 jaar, of 50 jaar ingezet, ze maken onderdeel uit van ons watersysteem, van de waterveiligheid die wij onze burgers bieden. En daarom zullen wij er toch mee aan de slag moeten.
Ja, maar daar houdt heel zeg maar dat bij mijn vrees dat alle bergingsgebieden straks dus opnieuw gaan bekeken worden en dat overal zijn natuurlijk, want in de tijd komen er steeds nieuwe normen. En dat betekent zeg maar dat wij straks al die andere waterbergingsgebieden ook weer gewoon bekijken. Dat we de trits helemaal weer af gaan werken en dat we overal gewoon
veroveren. Ja, maar dat geldt zelden voor de zeedijken, geldt zelden voor onze regionale waterkeringen, geldt zelden voor al onze waterkeringen. Wij moeten het continu blijven monitoren op basis van normen. Op het moment dat die normen worden aangescherpt, zullen wij daar nog weer kritisch naar moeten kijken met andere ogen naar diezelfde waterkering. Dat klopt. En dat is geen vrees, dat is gewoon werkelijkheid.
Ja, nou, als reactie, en die normen worden toch ook gewoon politiek vastgesteld door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Dus ja, dat is iets waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn, voor die normen.
En volgens mij, hier hebben we mooi wel de politieke discussie.
Precies, maar dat hoef je niet te doen.
De toelichting is technisch gegeven waarom deze keuze gemaakt is om dit waterbergsgebied met dit voorbereidingskrediet wel in onderzoek. Lijkt dit een mooie voor de discussie op 15 november.
Ja, dit zijn van die, zeg maar, als er te veel water is, dan berg je hier het water. Is er ook ooit gekeken of je dat water ook langer kan vasthouden, zodat je het in de zomer kan gebruiken?
Goed, maar je knikt dan naar de heer Van der Laan.
Ja, daar is naar gekeken. Bijvoorbeeld bij de Krosvolde Buitenpolder, net ten zuiden van Hoge Zand. Dat schurkt aan tegen dit gebied. Dit gebied ligt aan de zuidkant van de Rensdiep en Krosvolde Buitenpolder en de Westerbroekse Marenpolder liggen aan de noordkant. Dat zijn, die gebieden zijn ook ingericht als natuurgebied. In die gebieden wordt ook in de zomermaanden wordt het water daar juist extra vastgehouden. Maar wij hebben ook andere waterbergingsgebieden. Bijvoorbeeld ook bij Borger, de Mandelanden heet dat. Daar houden wij bovenstrooms water vast, bovenop de hondsrug, om zeg maar dat daar te laten gebruiken door de natuur en eventueel daar water vast te houden, zodat we dat ook in de zomermaanden daar kunnen gebruiken. Het is niet zo dat wij daar een parkeerplaats hebben met water en dat wij daar voldoende water hebben en nooit meer water hoeven aan te voeren.
Nee, maar de pompen van meneer Van Mensvoort, die wil je, als dat kan, voorkomen.
Klopt.
En er waren ook bepaalde gebieden in ons stroomgebied, zeg maar, waar we geen water kunnen krijgen op deze methodes. En de vraag is, zijn daar ideeën over om het daar wel ergens vast te houden, zodat het daar wel
Ja, wij doen dat bij Deurzendiep, wij doen dat bij de Mandelanden, wij doen dat op meerdere plekken in ons gebied. En in het verleden communiceerden wij eigenlijk vooral dat wij in de wintermaanden water aan het afvoeren waren. Op dit moment communiceren wij ook echt nadrukkelijk dat wij bovenstroomwater vasthouden in Drentse A-gebied, Deurzendiep dus, Mandelanden. Zo zijn er meerdere, maar deze waterberggebieden zijn echt bedoeld om tijdens hoogwater, om het water dan tijdelijk daar te parkeren en eventueel daar ook te laten uitzakken, zodat het na zijn hoogwater weer opnieuw ingezet kan worden of het weer gewoon zijn functie van landbouw, natuur of wat ik maar kan vervullen.
Ja. Ja, dus als het een dubbelfunctie is qua natuur, dan kan je het voor beide functies gebruiken en anders is het alleen maar tijdelijk, zeg maar, seizoensgebonden. Oké. En dan snap ik er weer iets meer van.
Ja, wij voldoen aan de trits water vasthouden, water bergen, water afvoeren. Ja.
Dank voor dit punt. Zijn er nog meer vragen op dit agendapunt over de onder- en oostpolder? Mijn vraag was al gesteld door Paul Kuiper, dus daarvoor dank. Dan hebben we alle inhoudelijke punten van de agenda hebben we nu bij langs gelopen. Dan rest nog de rondvraag. Is er iemand voor de rondvraag? Mevrouw Lenting?
Ja, wij hebben de berichtgeving. De vraag is van, is ons waterschap, zit die hier ook bovenop?
Zitten we uiteraard en er zijn heel actuele dingen. De laatste stand van zaken, kijk ik even naar mijn buurman over...
Ja, ik weet er niet al te veel van, maar ik weet, hij loopt op de Waddenzee. Ja. Mooi, daar gaat er ook een uitzending over. Dus wij zijn niet bevoegd gezag voor de lozing op de Waddenzee of op de Eemtolhard, waar die ook uitkomt. Dus in die zin ja, zijn wij geen bevoegd gezag. Ik hoor ook een handhaver van Rijkswaterstaat aan het woord. Die zei, ja, het staat niet in de... het is niet verboden, zeg maar. De vergunde stoffen die staan benoemd, maar kwikstof niet benoemd, dus ik mag het lozen. Maar ja, die draaiden het om. Als iets niet vergund is, mag je het gewoon niet lozen. Dus dat is wel degelijk een handhavingsvraagstuk. Maar goed, dat is aan Rijkswaterstaat en niet aan ons.
Oké.
In de hoofdienst dacht ik dat die
in de provincie. De
provincie?
Ja,
provincie. Groningen. Ja. Die voert het uit namens de andere overheden, zoals provincie en gemeenten binnen de provincie.
Ja, want ik hoor al dat de vraag van mevrouw Lenting ook wil gaan proberen.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
En er staat vandaag ook iets over luchtvervuiling.
Luchtvervuiling
stond er in de krant.
Lozen
uit de schoorsteen.
Ik heb er last van hebben.
We hebben geen rondvragen. Dan komen we aan punt 10. En dat is, voor de secretaris de knop indrukt, de sluiting. Ik dank aan ieder hartelijk. En voor de volgende vergadering zien wij elkaar terug. Dat is de 15e bij de AB. En de volgende is in december, de vergadering. Ja. Dank voor de aanwezigheid.